Ja, want dan in vers 24. Hoera, waak op. Waarom zoudt gij slapen, Adonai? Ontwaak. Verstoot niet. Lanetzach. In eeuwigheid, in duurzaamheid. Terwijl Netzach dus ook een naam van God is. Want in 1 Samuel 15, daar staat: Hij is de Netzach Israël. Hij is de eeuwigheid van Israël. 1 Samuel 15, vers 29. En dan hier: Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? En vergeten onze ellende en onze verdrukking. Want onze ziel is neergebogen, le afar tot in het stof. Onze schoot, davka, la'aretz, kleeft aan de aarde. Kuma, sta op, ons ter hulpe. Ja, dat is ook een gebed dat in de psalmen vaak voorkomt, zeker zo'n 10 keer. Sta op, o God. Ook in psalm 68 komt het dan naar voren, de Heere zal opstaan tot de strijd. En dan, dat is toch ook wel weer wonderlijk, want dan eindigt het in vers 27. Ufdenu en koop ons vrij, lema'an chasdecha, om uw goedertierenheid. Het laatste woord van de psalm is geset. En goedertierenheid, dat is de verbondstrouw. Daar eindigt het mee. Dat is het slotakkoord. Dus daarmee ben je in feite weer terug bij uw naam, bij vers 9. Uw naam. En dan eindigt het met Chasdecha, uw geset. Maar dat trauma, ja, dat waarom, wat er ook staat in die voorgaande verzen, vers 24, waarom? Dat is vaak de vraag die weer terugkomt. Van de week was ik daar ook zo mee bezig en dan denk je ook wel eens, waarom is er zoveel kwaad? Stel je voor, een beetje kwaad, dat zou nog kunnen. En dan heel veel goed. Dat het goede het kwaad kan overwinnen. Maar waarom? Laat God het kwaad zo menigvuldig worden. Ja, als je ziet wat er nu in Israël gebeurt, maar ook over heel de aarde eigenlijk. Ja, je kunt Oekraïne nemen, Rusland, Noord-Korea, in de Congo. En zo kun je nog heel veel landen noemen waar eigenlijk geen leven mogelijk is, Haiti. Zoveel landen waar je in feite geen mens kunt zijn, dan zou je toch zeggen, nou dan moet je toch wat doen. Ik kwam een gedicht tegen. Dat heb ik al jaren. En toen na 7 oktober dacht ik, het is eigenlijk weer veel te dichtbij in onze tijd dan je zou wensen. Het is een gedicht van Aryeh Sivan, Joodse dichter. Hij leefde van 1929 tot 2015. gedicht werd vertaald door Tamir Herzberg, de zoon van Judith Herzberg. Er staat boven herfst in het land Israëls. Onwillekeurig denk je dan aan 7 oktober. Herfst in het land Israëls. Ik sta op de bergrug, boven de zee, midden herfst. De zee is stil. De aarde rust van haar kringloop. Ik sta op het brede, op het diepe land der doden. Filistijnen rusten op Kanaanieten. En bovenop hen Joden en Grieken en Arabieren en kruisvaarders. De rust en de stilte liggen op de aarde en erin. Oktober. Zo heeft hij het onder woorden gebracht. Eigenlijk heel de historie van het beloofde land. En als je dat dan zo bekijkt. En ik denk, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik denk, er ligt heel veel schuld bij Europa. Duitsland. Maar ook bijvoorbeeld Engeland. Balfour Declaration in 1917. Engeland zou zich sterk maken. Dat de Joden een land zouden hebben. En toen. Ik weet niet, kent u het verhaal van het schip Exodus? Ja. Maar dan, ik moet dan ook altijd denken aan, ja, Engeland. Als het dan wat dichtbij komt, ja, dan trekken ze zich terug en dan, en ja. Ik moet denken aan wat Derek Prince vertelde. Derek Prince, die trouwde met een Deense, Lydia. En zij had al 8 of 9 pleegkinderen. Joodse en Arabische meisjes. In 1947 woonden ze in Jeruzalem. En hij vertelt dat er werd gevochten. Joden, Arabieren. Hij zegt op een moment werd er door de Arabieren een granaat in ons huis gegooid. Gelukkig werd niemand geraakt. Hij zegt toen de granaat was afgekoeld, toen heb ik hem eens bekeken. En hij zegt toen zag ik op die granaat staan, Made in Britain. Gemaakt in Engeland. Dat, ja, en Elie Wiesel heeft ooit een heel indrukwekkend artikel geschreven over Jeruzalem. Af en toe haal ik het aan. Het is ook al heel lang dat het met mij meegaat. Hij begint zijn artikel in den beginnen was Jeruzalem. En hij vertelt dan Jeruzalem, zei mijn grootvader. En hij huilde. Hij huilde uit alle macht. Jeruzalem, zei mijn leermeester. En hij lachte. Hij lachte uit alle macht. Jeruzalem, zei mijn meester. Lachend. Jeruzalem, zuchtte mijn grootvader, wenend. Jeruzalem is een geschenk van God aan de mens. Jeruzalem is een heiligdom opgericht door de mens. Ter ere van God. Allebei zijn ze geroepen om daar te leven. In vreze, in vreugde en in verwachting. Zo zei mijn leermeester. Of was het mijn grootvader? En de Talmud zegt, wie rouw draagt over de afbraak van Jeruzalem, zal zich ook mogen verheugen bij haar opstanding. Jeruzalem, zei mijn grootvader, en hij zuchtte. En om de Talmud te citeren, als de reiziger de weg kwijt is in de woestijn, dan hoeft hij alleen maar zijn gedachten naar Jeruzalem te richten en hij weet de weg weer. En dan vertelt Elie Wiesel, hij zegt, mijn eerste bezoek aan Jeruzalem, dat was Auschwitz. Mijn tweede bezoek aan Jeruzalem was jaren later in Moskou, Simchat Torah, op het Rode Plein. Mijn derde bezoek aan Jeruzalem was toen ik de stad bezocht. En hij zegt, toen heb ik een briefje in de muur geschoven. En hij zegt, meestal is het de gewoonte dat je niet vertelt wat je daarop schrijft. Ik doe het deze keer wel, zegt hij. Ik heb opgeschreven, geef dat ik mijn eerste en mijn tweede bezoek nooit zal vergeten. En hij zegt, ik heb Jeruzalem nooit zo dichtbij gevoeld als in mijn geboortedorp Sziget in Hongarije. En ik heb mijn geboortedorp nooit zo dichtbij gevoeld als toen ik in Jeruzalem was. Hij zegt ook ergens, na de Shoah, toen de Shoah voorbij was in 1945, hadden we om de Messias kunnen vragen. We kregen de staat Israël. Zoveel om over na te denken. Soms vragen. Elie Wiesel zegt ook ergens. Hij zegt, ik ben nooit kwijtgeraakt. In mijn geboortedorp heb ik heel veel geleerd van de koster. De koster van de synagoge. Moshe. En hij zegt, die zei altijd tegen mij, toen was ik nog een kind, een jongen. Hij zegt, Eli, onthoud één ding, blijf vragen stellen. Vragen zijn belangrijker dan antwoorden. Want met vragen ben je scherper dan wanneer je antwoorden geeft. Bij een antwoord, dan ben je al een beetje van de scherpte van je, een beetje van de helderheid van je geest kwijt. Want dan denk je, oh, nou weet ik het. Maar je weet het niet. Je moet doorvragen. Blijf vragen. Zalig is de mens die vraagt. Want ja, alles op een rijtje. Ja, er zijn vaak zoveel eindtijdtheorieën. Ik heb laatst een lezing gehouden, de eindtijd vanuit Genesis. Ik denk, de meeste eindtijdbeschouwers gaan niet ver genoeg terug. Als je het boek Openbaring wilt verstaan, moet je Genesis lezen. Daar begint het. Maar dus, dan denk je, ja, zoveel theorieën. Van voor de verdrukking, halverwege de verdrukking, na de verdrukking. Wanneer gaat het allemaal precies gebeuren? En dat schiet me opeens nog te binnen dat er ooit een eindtijdprediker was, Malcho. En die zei, mensen, als er ergens verdrukking komt, dat betekent dat het rode lampje gaat branden. Waarschuwing. En dat was nog in de tijd van het communisme. Toen zei Anne van der Bijl, dan brandt dus in Rusland al 70 jaar het rode lampje. Dus ja, wat, hoe ga je het verstaan? Hoe ga je horen? Openbaring zegt zalig die voorleest en zalig die hoort de woorden. Dat, maar soms hebben Joodse wijzen, Joodse dichters er wel iets van verstaan vanuit het hart van de eeuwige. Dat is toch ook die Psalm 44. Ik moest nog denken aan een gedicht van Yehuda Amichai. Geboren in 1924. Duitsland. En overleden in het jaar 2000 in Jeruzalem. Een van zijn gedichten. Er staat boven van 3 of 4 mensen in een kamer. Van 3 of 4 mensen in een kamer. Staat er altijd 1 bij het raam. Gedwongen het onrecht te zien. Tussen de dorens en de branden op de heuvel. En hoe mensen die heel zijn weggegaan, 's avonds als klein geld, naar hun huizen worden teruggebracht. Van 3 of 4 mensen in een kamer. Staat er altijd 1 bij het raam. Zijn haar donker. Boven zijn gedachten. Achter hem de woorden. En voor hem stemmen, zwervend, zonder rugzak. Harten zonder proviant. Profetieën zonder water. En grote stenen, die zijn teruggebracht en dichtgelaten. Als brieven, zonder adres en zonder ontvanger. Staat er altijd een bij het raam, dat is Psalm 44. Die kinderen van Korach, die staan bij het raam. En die zien die gewonde soldaten terugkomen. Die zien die moeders, die wenen. Die zien die brieven zonder afzender en zonder ontvanger. Psalm 44, die mensen staan bij het raam. Of net als die koster in die synagoge. Dan worden er mensen weggevoerd. Joodse mensen. En hij gaat de synagoge in en hij gaat op de bima staan. En hij zegt, o eeuwige, we zijn er nog. Worden weer mensen weggevoerd. Hij gaat weer op de bima staan en hij zegt, o Adonai, we zijn er nog. En op het laatst is bijna iedereen weggevoerd. En hij gaat weer de synagoge in en hij gaat op de bima staan. En hij zegt, o eeuwige, ik ben er nog, maar waar ben jij? En soms, ja, dat is natuurlijk soms het wonderlijke, dat is toch ook dat geheim, denk ik, van die Shalshelet, dat daar ergens die bliksemstraal is, die naam, soms ook een naam in het donker. Een vlam die toch blijft branden tegen alles in. Moest opeens denken aan dat verhaal van Isaac Babel. Ik weet niet of je het kent, maar Isaac Babel was een jonge man in Rusland. En dan in 1917 dan komt de revolutie, Lenin. En Isaac Babel, die sluit zich daarbij aan. Hij denkt dat is het. En het geloof, dat hoeft niet meer. En godsdienst, dat is achterhaald. En het communisme, dat is het. En hij gaat helemaal mee en hij neemt dienst in het Rode Leger. En dan op een keer dan gaan de Russische soldaten ook naar Polen. En ze gaan daar naar een stad en ze komen daar. En Isaac Babel die loopt daar als Russisch soldaat. En dan ziet hij dat er nog een synagoge is. Hij denkt, nou, ik wil toch eens even kijken of er nog Joden zijn. Dus hij gaat die synagoge binnen, niemand. Hij gaat nog een deur door, ook niemand. Nog een deur verder, ook niemand. Dan helemaal achterin. Daar is nog een kamertje. Hij doet de deur open. En daar zit een oude rebbe. Die zit te lezen in de Torah en heeft een deel van de Talmud voor zich. Is helemaal verdiept in zijn lectuur. Isaac Babel maakt wat geluid om te laten horen dat hij er is. En hij denkt, nou, kan ik die Rebbe eens even gaan vertellen? Dat hij die boeken wel dicht kan doen. En dat godsdienst niet meer hoeft. En dat het geloof ouderwets is. En dat is allemaal voorbij. Nieuwe tijd. En die oude Rebbe kijkt op. En die ziet daar die soldaat staan. Hij weet niet of het een Poolse of een Russische soldaat is. Al die sterren en strepen op die mouw, daar weet hij niet van. En hij stelt alleen maar de vraag die hij altijd stelt als er een bezoeker komt. Wat kan ik voor je doen? Door die vraag is Isaac Babel ontwapend. En hij weet niet meer wat hij allemaal had willen zeggen. Hij kan alleen nog maar één vraag stellen. Rebbe, geef mij een klein beetje van het vuur dat u hebt. Zo kan het soms wezen. Daar was er dan één, ja, waar het vlammetje nog brandde. Ja, net zoals het toch bij die Benee Korach, die zonen van Korach, dat daar toch ook nog iets was. Ja, die vlam, ook soms met vragen, soms heel hartstochtelijk, heel gepassioneerd. Heel, ja, als een protest van God, ja, maar dit kan niet zo. Dit, net als die zielen onder het altaar in boek Openbaring. Dat, ja, dan denk je, oh, dat, misschien is dat toch ook een van de meest wezenlijke dingen, dat zegt Jacob Gordin ook ergens. Want Jacob Gordin, ik heb ook een prachtig boek van hem. Hij heeft ook heel indrukwekkend geschreven over de galoet, de ballingschap. En hij heeft zelf in zijn leven 3 keer ballingschap meegemaakt. Hij werd geboren in 1896. In Letland. Dan komt hij in Rusland terecht, in Sint-Petersburg. En dan in 1923, dan vlucht hij uit Rusland. Komt hij terecht in Berlijn. Maar ja, je begrijpt wel, in Berlijn kon hij het later ook niet meer uithouden. Dus dan als Hitler aan de macht komt, 1933, dan is hij inmiddels getrouwd en dan vlucht hij uit Berlijn naar Parijs. Daar gaat hij lesgeven. Hij heeft een kring van leerlingen. Maar ja, dan is het in Parijs ook niet veilig meer. Dus dan duikt hij onder in de Dordogne. Chambon-sur-Lignon en omgeving. Hij wordt ziek. Hij is uiteindelijk maar net 50 geworden. En hij wordt naar een ziekenhuis gebracht in Lissabon. En dan ligt hij daar op zijn ziekbed. wat ook zijn sterfbed zal worden. En als de dokters of de verplegend personeel bij zijn bed komen, dan zegt hij: Sono Hebreo, ik ben een Hebreër. Maar Jacob Gordin die zegt: weet je wat het geheim is van Israël? Dat is de stem. De stem is Jacob's stem. En de handen zijn Esau's handen. Weet je wel? De handen zijn van Esau. Nou, dat zie je hier ook, die goyim. Die vijanden, die volkeren. Oh, die komen met hun handen. Maar de stem is van Jacob. Kool. De stem. De Torah, de psalmen, de Tehillim. Nou, dat is hier psalm 44 ook. Die zonen van Korach, die hebben eigenlijk maar één wapen. Dat is hun stem. De stem hebben ze nog. En met die stem kunnen ze nog roepen. Kunnen ze nog klagen. Soms alleen maar een jammerklacht. Of een, o God, waar bent u? O God, waarom? Ja, er moet iets geschieden bij u vandaan. De geschiedenis kan toch zo niet eindigen? En dan, ja, toch ook uw naam en uw goede tierenheid aan het eind. Gelijk opgaande met dat tweede boek van de Torah, met Exodus. Dus in die zin is het eigenlijk een psalm op weg naar Pesach. Pesach, op weg naar de nacht van de uittocht. Dat de stem, en dat is vaak de stem van de bidders. Ja, eigenlijk kun je in deze tijd ook maar één ding doen, bidden. Tefila, met God meedenken. Bidden, richting geven aan je hart. Ook als een schip in de nacht. Als een vuurtoren in het donker. Soms kun je alleen maar roepen, soms kun je alleen maar zuchten. Want ik zeg wel eens, kijk, een profeet. Psalmen zijn vaak ook nog profetisch. Alleen ja, wat is profetie? Dat is toch iets anders dan wat er vaak van gemaakt wordt. Profetie is niet zozeer voorspellen. Want nu komt er dit en dan komt er dat. Er zijn wel eens mensen die zeggen dan heel zakelijk: nou ja, Israël heeft dan de Shoah gehad, maar het wordt nog veel erger. Dan denk ik, hoe durf je te zeggen? Want een profeet is iemand die bij het hart van God geweest is. En de profeet, die herken je aan zijn tranen. Yeshua ook, hij weende over Jeruzalem. En Rabbi Nachman van Braslav, die zei: tranen openen poorten. De Maharal van Praag, die leefde van 1525 tot 1609, die zei: tranen zijn zaad. Je zaait tranen. Maar een profeet zonder tranen hoef je niet te geloven. Als een profeet koud en zakelijk zegt: straks vergaat de wereld, en vervolgens zegt: is er nog koffie? Nou, geloof hem niet. Dat is geen profeet. Een profeet die dat echt zou geloven, die moet vanaf dit moment alleen nog maar zitten janken. En bidden. Dan denk je, ja, hij meent het. Maar als hij alleen maar zegt, ja, ja, het staat er toch. Nou ja. Oh, en sta jij er ook nog? Nou, dat is fijn, dan staan er nog twee. Maar een echte profeet, die staat niet meer. Die ligt op zijn knieën. Of die is er helemaal gebroken van. Ja, die heeft zijn trauma. Die, net als Jeremia en al die profeten, dat, die zeggen, ja, we gaan door die nacht heen, maar het is zo donker. Ja, ik weet niet meer wat ik nog moet zeggen. Maar ik wou dat ik, ja, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Dus de echte profeet heeft hart, zoals God hart heeft voor mensen. God herken je aan zijn hart, niet aan zijn zakelijke mededelingen. Van ja, tot zover deze informatie. Dan denk je, ja, fijn. Fijn dat u het even meedeelt. Afkondigingen. Ja, maar een profeet heeft geen afkondigingen. Maar die, ja, dat... Zegt Elie Wiesel ook ergens in een heel indrukwekkend artikel. Hij zegt, laten we verhalen vertellen. De rest kan wachten. Verhalen van kinderen, verhalen van oude mensen. Opdat het laatste woord niet zal zijn aan de beul, maar aan het slachtoffer. Verhalen. Ja, dat... Ik moet nog even denken aan die andere Joodse dichter... Gaan we langzamerhand wat afronden. Ja, voor zover je zoiets af kunt ronden. Maar Dan Pagis. Dan Pagis. Ook een man met nogal een verdrietig levensverhaal. 1930 geboren. Ook ergens in Oost-Europa. Overleden in 1986. Ook nog... docent geweest in Jeruzalem. Hebreeuwse literatuur. Hij heeft ook geschreven een aantal gedichten over Kaïn en Abel. Want eigenlijk Psalm 44, dat is helemaal Kaïn en Abel. Kaïn. En dan Abel, dat zijn die slachtschapen. Hij heeft een gedicht geschreven dat mij altijd weer... aangereikt over Kaïn en Abel. Dan schrijft hij de autobiografie van Abel. Abel vertelt. Ik stierf bij de eerste slag en werd begraven tussen de rotsen op het veld. De raven leerde mijn ouders wat ze met me moesten doen. Als mijn familie beroemd is, is dat nauwelijks aan mij te danken. Mijn broer vond de moord uit. Mijn ouders het verdriet. Ik de stilte. Naderhand vonden de bekende gebeurtenissen plaats. Onze uitvindingen werden vervolmaakt. Het ene leidde naar het andere. Bevelen werden gegeven. Er waren er die moorden op hun eigen wijze. Die treurden op hun eigen manier. Ik wil geen namen noemen. Uit consideratie met de lezer. Want eerst zijn de details angstaanjagend. Ten slotte vervelen ze. Op een avond van genade komt Kaïn terecht bij een goede hooiberg. Hij kruipt erin, hij zinkt erin weg, hij rust. Sst, sst. Kaïn slaapt. Hij is gelukkig. Hij droomt dat hij Abel is. Vrees niet, vrees niet. Kaïn, het is besloten dat wie jou doodt, 7 maal zal worden gestraft. Je broeder Abel beschermt je tegen alle kwaad. En eigenlijk kun je de lijn nog doortrekken. Yeshua, hij is Abel geworden. Tot aan het kruis. Zoon des mensen, zoon van Adam. En dan hangt hij aan het kruis en naast hem hangt een Kaïn, een moordenaar. En in zijn laatste uur vraagt die moordenaar: Heere, gedenk mijner. En ik krijg het antwoord. Heden met mij in het paradijs. Toen kwam er een Kaïn thuis. Nou, het laatste gedicht. Dan gaan we maar eindigen. Het laatste ook van Dan Pagis. Het is even zo'n trein. Zo'n trein die op weg ging naar Auschwitz of naar een van die andere kampen. Geschreven met potlood in de afgesloten wagon. Hier in dit transport, ik, Eva, met Abel, mijn zoon. Als je mijn oudste zoon ziet, Kaïn, zoon van Adam, zeg hem dat ik daar eindigt het gedicht. Hier in dit transport, ik Eva, met Abel, mijn zoon. Als je mijn oudste zoon ziet, Kaïn, zoon van Adam, zeg hem dat ik. Wat zou een moeder willen zeggen?
Ik vergeef hem.
Ja. Ja, dat zou inderdaad het mooiste zijn. Vergeven. Ja, wat zou je als Eva willen zeggen tot Kaïn? Als moeder, als je ene kind daar ter aarde ligt en je andere kind, ja, zeg hem dat ik, daar houdt het gedicht op, dat zo eindigt op Psalm 44 in feite. Het eindigt met de geset, de goede tierenheid. Laat dat dan het laatste woord zijn. De verbondstrouw. Deze Adonai, de eeuwige. Die zijn wereld bouwt, zegt een andere psalm, op goede tierenheid. En Yeshua, die lief had tot het einde, tot over de laatste grens. Heere, laat het dan zo mogen wezen. Laat dat dan het laatste woord zijn, het slotakkoord. Om uw goede tierenheid, Gazdega. Want wat zouden we anders overhouden? Uw naam, Shimcha, Shimecha. Uw naam. Gij die zegt, ik zal er zijn. Gij die zegt, ik ben de Alef en ik ben de Tav. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dan kunnen we met Psalm 44 maar één ding doen. Alle pijn, alle trauma in uw hand leggen. Neem ons mee naar uw hart. Ook al kunnen we het soms of vaak niet begrijpen. Dat we denken, ja maar, als gij dan liefde zijt, als gij dan tederheid wilt wezen, hoe kunt gij dan deze wereld zo laten voortgaan? Kunnen we het niet vatten? Dan staan onze gedachten soms verbijsterd, soms als een doodlopende weg. Zovelen die zuchten, die geen uitweg zien. We bidden u voor Israël, uw aloude bondsvolk, het volk van uw gesed. We bidden u voor allen rondom, voor Isaac en Ismaël, voor Jacob en Esau. We bidden u voor alle Abels en voor de Kaïns. Zoals Yeshua gebeden heeft, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Geef dan dat de tijden van verademing mogen komen, waarover de profeten hebben gesproken. De wederoprichting van alle dingen. Tijden, ook een meervoud. Uw zuchtende schepping, mensen en volkeren. Welk volk is er niet getraumatiseerd? De pijn van de geschiedenis. De schuld van zoveel eeuwen. Dan kunnen we alleen maar roepen om het bloed der verzoening. Het bloed van het lam. Genees deze wereld door uw striemen. Heelheid, dankzij het kruis. Heelheid die dieper gaat dan alles wat breken kan. Zo leggen we het in uw handen. Geef dat ook voor Israël. De tijd mag komen. Wat Zacharia zegt. Dat gij zult uitgieten de geest van genade en van gebeden. Dat het mocht wezen. Spoedig en in onze dagen mocht het zijn. Zo leggen we uw naam over hen allen. Zo leggen we de naam van Yeshua over ieder van ons. Wees ons zo nabij. Wil gij met ons meegaan vandaag en morgen en de dagen die gij ons wilt geven. En dat we toch steeds weer terug mogen komen in die oude psalmen. Want daarin is de stem van uw hart. Uit genade alleen, in de naam van Yeshua, die gij altijd hoort. Amen.